denk dan, wat zijn we dan aan het doen? Zeker als je bedenkt dat we, om die techniek te maken, het klimaat gewoon naar de knoppen helpen. Dus het bizarre is dat we ons heel erg laten betoveren door een virtuele techniek en een kunstmatige techniek die ons dan toegang kan geven tot die wereld, terwijl die wereld steeds meer naar de knoppen gaat.
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt.
Onze samenleving is dat je met elkaar in gesprek kunt gaan. En dat je elkaar kunt aanspreken over de keuzes die je maakt. En in vredesnaam laat het onderwijs een plek zijn waarin we dat cultiveren en vasthouden. In plaats van dat we die hele dialoog gaan wegorganiseren omdat het niet zo efficiënt is.
In deze aflevering is Pieter Boshuizen te gast.
Maar dat je dan de principiële keuze maakt. Nee, het draait altijd om de mens in het onderwijs. Omdat het onderwijs een plek is waar je als mens gevormd wordt.
Pieter Boshuizen is theoretisch pedagoog en onderwijskundige. Pieter is werkzaam als opleider en praktijkonderzoeker aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.
En de ervaring van de afgelopen jaren, ook met AI, is dat het juist enorm uit het bocht kan vliegen. En dat het juist ook de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid in de samenleving alleen maar kan versterken.
Pieter is lid van het lectoraat Professionaliseren met Hart en Ziel en is met name geïnteresseerd in kansengelijkheid en democratische vorming in het onderwijs.
Waar ik me dus echt tegen blijf verzetten is dat die wijken de beste AI-systemen moeten hebben. Nee, die moeten de beste leraren hebben.
Naast zijn werkzaamheden aan de Thomas More Hogeschool is Pieter ook actief als wijkraadslid in Vreewijk, een wijk in Rotterdam-Zuid.
Je kijkt in eerste instantie naar de data die dat programma genereert. En pas daarna ga je kijken naar het kind. Ik vraag me af of dat voor onze samenleving goed is. Dat je inderdaad steeds meer gepersonaliseerd onderwijs krijgt. Ik vraag me af of het inderdaad een oplossing is voor die zonnetjes, maantjes, sterretjes, of juist een versterking daarvan is.
In deze aflevering bevragen Rob Kikkert en Jan-Jaap Hubeek of AI de belofte van de democratie ondermijnt.
Dat het onderwijs een plek is waar je wordt toegerust om los van de systemen je kunt verhouden tot de wereld.
Welkom Pieter in de podcast.
Dankjewel.
Wie ben jij en wat doe je eigenlijk allemaal?
Nou, ik ben dus Pieter Boshuizen. Ik woon in Rotterdam. Ik ben docent bij de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Dus ik geef pedagogiek en onderwijskunde 2 dagen in de week. 2 dagen in de week werk ik ook aan de Thomas More Hogeschool als docent-onderzoeker bij het lectoraat Professionaliseren met Hart en Ziel van Hester IJsseling. En daarnaast ben ik ook actief als wijkraadslid in mijn wijkje.
En wat is jouw wijk?
Vreewijk, de mooiste wijk van Rotterdam.
En in 3 zinnen, kenmerk je wijk is?
Vreewijk is groen, heel erg sociaal. Dus mensen zijn echt betrokken bij elkaar. En het is de wijk waar de Fabeltjeskrant vandaan komt. Dat vind ik altijd heel leuk weetje. De Fabeltjeskrant is gebaseerd op de bewoners van Vreewijk. En dat is ook een beetje Vreewijk in de notendop. Dus mensen zijn heel erg betrokken bij elkaar. Soms kan er ook heel veel gedoe zijn. Maar als er echt gedoe komt, komen mensen ook bij elkaar. En dat vind ik heel erg leuk.
Zit er een parallel tussen in een wijk bezig zijn en aan een lerarenopleiding werken en aan een lectoraat onderzoek doen?
Ja, ik denk het wel. In ieder geval zit er een vergelijkbare interesse bij mij tussen het onderwijs en wat je nou in een wijk doet. Omdat je ook in een wijk probeert eigenlijk het systeem zo in te richten dat mensen zoveel mogelijk tot recht kunnen komen. En daarin zie ik dus heel veel overlap tussen zorgen dat dat lokale systeem van ambtenaren die loszittende stoeptegels zien en daar dan op moeten handelen, dat goed functioneert. En een onderwijssysteem waarin je ook allerlei dingen tegenkomt en daarop moet acteren. Dus ik zie daar wel overlap in. Al moet ik toegeven dat het soms voor anderen een beetje vergezocht lijkt. Maar voor mij is het wel een vergelijkbare zoektocht.
Nou, ik wou zeggen, is dat systeem, bedoel je dan in het onderwijs eigenlijk je lesontwerp of bedoel je echt het onderwijssysteem?
Dus misschien zitten er voor mij op 2 gebieden parallellen. Aan de ene kant is het allebei heel erg mensenwerk. Dus je moet zorgen dat je de relatie intact houdt, terwijl je tegelijkertijd ook heel erg gericht bent op de inhoud. Dus dat, daar zie ik een belangrijke overlap. Omdat je natuurlijk contact moet hebben met bewoners, moet weten wat er leeft en ondertussen ook inhoudelijke stappen moet zetten. En dat is een beetje hetzelfde als in het onderwijs, waarbij je contact moet houden met je leerlingen, maar ook met je collega's in het onderwijs en ondertussen gericht bent op inhoudelijke doelen. En daarnaast doe je dat binnen een bepaald systeem wat we met elkaar hebben bedacht. Dus met dat systeem bedoel ik inderdaad ook dat wij ervoor hebben gekozen om ergens rond de 12e leeftijd van leerlingen ze naar een voortgezet onderwijs te sturen. Dat zijn allemaal systeemkenmerken en die hebben invloed op hoe je met elkaar de relatie aan kunt gaan en hoe je gefocust kunt zijn op de inhoud. Dus het is een bepaalde manier van met elkaar omgaan. En dat doe je in een bepaalde inbedding. En daar zie ik wel parallellen.
Als jij de opdracht van het onderwijs vanuit jezelf formuleert, hoe zou je dat doen? Wat is jouw pedagogische opdracht?
Ja, dat is een mooie vraag. En wat ik grappig vind aan die vraag is dat ik er dus iedere keer nog over na moet denken. Terwijl dat dus ook wel een vraag is waar ik al jaren over na heb gedacht. Voor mij zit die pedagogische opdracht in daaraan bijdragen dat de school een plek is die een nieuwe generatie toerust om zelf een positie in te nemen. Dus zelf een positie in te nemen in de wereld om hen heen. En het goede te doen ook voor de wereld om hen heen. Maar daarbij dus ook ruimte krijgt om daarin eigen keuzes te maken. Dus ik word altijd wel geïnspireerd door wat Jo Berding dan de school als een tussenruimte noemt, gebaseerd op het werk van Hannah Arendt. Omdat ja, de school een vormende plek is waarin je kennis maakt met de wereld. Dat heeft ook een heel sterk inhoudelijk component voor mij. Dat je kennis opdoet over die wereld en een stevig kennisfundament hebt. Terwijl je tegelijkertijd ook continu eigenlijk de uitnodiging krijgt van oké, welke rol ga jij dan spelen in deze wereld? En wat vind jij het goede om te doen?
Er zit overlap tussen je pedagogische opdracht en ook op je lerarenopleiding en het onderzoek wat je doet in relatie tot het werk in de wijk. Het ja. ligt echt in het verlengde van elkaar.
En die overlap zie ik inderdaad ook omdat je dus probeert het goede te doen voor de mensen om je heen. Maar wat het goede is ook verschilt ook per persoon en verschilt ook afhankelijk van de levensovertuiging die je hebt, van de politieke overtuiging die je hebt. Dus daar moet je continu het gesprek over aangaan. En dat vind ik een heel belangrijk aspect van het onderwijs, omdat we wat mij betreft veel te makkelijk ook denken, oh, dit is wat ik goed vind, dus dat draag ik over op mijn leerlingen. Nee, je moet juist je een nieuwe generatie ook toerusten om met een breed palet van overtuigingen om te gaan en daarin hun eigen keuzes te maken.
En wat vraagt dat van jou, wat je nu zegt, als lerarenopleider? Wat heb je daar nou voor nodig om dat goed te doen? Want nou, je geeft nogal grote woorden.
Ja.
En dat doe je. Dus wat vraagt dat van jou?
Ik probeer dat. Wat mij betreft van mij vraagt is dat ik de studenten ook de hele tijd probeer uit te dagen om na te denken over hun eigen rol in de samenleving. En ook heel goed na te denken, wat is nou de maatschappelijke rol van een leerkracht? En dat is eigenlijk een vraag waar de meeste studenten die aan de PABO studeren nog heel weinig mee bezig zijn. Ze zijn vooral bezig, volkomen begrijpelijk ook, met hoe word ik hier in mijn klas een goede leraar? En hoe houd ik überhaupt een klas die heel onrustig is een beetje binnen bepaalde kaders? En ik probeer dus zelf als opleider continu ook die wat abstractere vraag in te brengen van wat vind jij nou goed onderwijs en hoe verhoud je tot al die maatschappelijke thema's die in de samenleving leven? En hoe kun jij eraan bijdragen dat je de kinderen daar ook in toerust? En dat doe ik heel concreet door bijvoorbeeld ook colleges te geven over de rol van de onderwijsinspectie. Dat vind ik heel belangrijk en daar moet ik altijd een beetje voor pushen. En ook colleges te geven over de verschillen tussen de thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur vanuit Ilias El-Hadoui. Dus eigenlijk ook allemaal bronnen in te brengen die de studenten veel meer aan het denken zetten over die dimensie van het onderwijs.
Hey, en je werkt ook op een plek die ik heel inspirerend vind. Je werkt met Hester IJsseling,
ja.
Het lectoraat.
Professionaliseren met hart en ziel.
Ja, wat doe je daar?
Daarin ben ik docentonderzoeker. En wat wij als lectoraat proberen te doen is zicht krijgen op die geleefde werkelijkheid van leraren. Dus echte ervaringsverhalen van leraren vanuit de overtuiging dat als je echt in verbinding staat ook met je eigen ervaring, dat je dan ook iets leert over het wezen van het onderwijs. En dat dat ook een bezielende en vitaliserende werking heeft voor leraren. En wat ik daar persoonlijk in doe, is dat ik betrokken ben in het lectoraat en gewoon meedenk en met de collega's meedenk hoe we daar in Rotterdam een bijdrage aan kunnen leveren. En daarnaast ben ik ook samen met mijn collega Laura betrokken bij een landelijk onderzoeksnetwerk naar waardegedreven handelen van leerkrachten. En daar proberen we samen met een aantal andere PABO's in het land ook onderzoek op te zetten die heel erg recht doet aan dat je als leerkracht altijd een waardegeladen afweging moet maken. En dus dat je altijd de vraag moet stellen, wat is nu het goede om te doen? Welke waarden staan op het spel? En daar dus ook de dialoog over aan moet gaan.
Pieter, je laat je inspireren door Hannah Arendt, door Jo Berding. Je hebt het over Ilias met de transformatieve school, de straatcultuur, waardegedreven. Je hebt het echt over de rol van de leraar.
Ja.
Heel plat, deze podcastserie gaat over AI. Kan AI jouw werk vervangen? En ik ga je die vraag niet eens stellen of dat zou kunnen. Want dat heb je eigenlijk al gezegd, dat het de generatie is die de volgende generatie in de wereld in leidt. Dus dat kan per definitie al geen AI zijn. Maar de vraag die ik dan wel durf te stellen is, waarom zit je hier? Waarom wil je meedoen aan dit onderwerp?
Nou, interessante vraag. Dat vroeg ik mezelf eigenlijk ook af. Ik werd door jullie uitgenodigd. Ik dacht, ik vind het leuk om hierover mee te praten. En tegelijkertijd voel ik me wel heel erg betrokken bij dit onderwerp. Maar ben ik ook heel erg aan het zoeken. In hoe ga je om met de komst van de AI en digitale technologie? Heb ik soms een beetje de neiging om iets te conservatief te zijn. Maar ik zit er toch omdat ik me dus wel heel erg betrokken voel bij dat ook over 20 jaar we nog onderwijzen hebben die aan die pedagogische opdracht kan voldoen. Waarbij er ruimte is om als een volwassen generatie de nieuwe generatie toe te rusten om het goede te doen in de samenleving en ook op een menselijke wijze kennis tot je te krijgen. En dat is voor mij een belangrijke drijfveer. En ik denk dat de AI, maar ook eigenlijk de digitale versnelling die we nu zien, daar impact op kan hebben.
Staat dat echt op het spel?
Ja, dat denk ik wel. Dus om toch die vraag die je net niet stelde, maar stiekem toch stelde van, kan dat wel, die pedagogische opdracht, met de komst van de AI? Ik denk dat daar een dubbel antwoord op mogelijk is. Want ik denk wel dat we de schijn kunnen wekken dat het kan. Ik denk dat AI uitstekend in staat is. En ook als je kijkt nu, wat alleen al ChatGPT in een paar jaar kan, wekt het absoluut de schijn van waardegedrevenheid, van creativiteit, van nieuwe ideeën. Dus ik denk dat we vrij snel op een punt zitten waarbij we kunnen denken dat AI heel veel daarin kan overnemen. En ook die normatieve afweging is ook gewoon heel talig. En daar hebben we ontzettend veel bronnen voor. Dus je kunt prima gewoon een prachtig handboek voor ethiek en alle werken van Gert Biesta en Jo Berding en nog allerlei andere pedagogen met andere ideeën voeren aan AI. En die kan er dan allemaal veel mooiere en rijkere antwoorden op geven qua tekst dan ik. Het kan lijken alsof AI die opdracht kan vervullen.
Maar als die antwoorden mooier en rijker zijn dan die van jou, dan kan AI toch daadwerkelijk wel waarde hebben dus? Er zit een soort implicatie of een onderlaag in dat het niet werkelijk betere antwoorden zijn.
Ja, als ik het even heel simpel maak. Sinds we Google Maps hebben, ben ik slechter geworden in het navigeren door de stad. Daarvan kun je dus afvragen of dat een probleem is. Ik denk dat dat wel meevalt, hoe groot het probleem is. Want ik kom nog wel op plekken en ik kan mijn eigen inschattingen maken. Waar ik me om zorgen maak is dat we eigenlijk, doordat er zoveel hulpmiddelen zijn die al die antwoord kunnen geven op vragen waar we normaal heel lang over na hebben moeten denken, dat we een soort gedachteloosheid krijgen in een onderwijssysteem. Zoals ik ook nu gedachteloos navigeer met Google Maps. En daar zelf echt niet altijd bedenk in welke richting ik nou op ga. Of ik naar het noorden of oosten. Of soms kan ik ook, als ik, wat ik zo min mogelijk probeer te doen, maar als ik in de auto zit richting het noorden, bijvoorbeeld navigeer naar Zwolle, dan kan ik opeens aan het eind van de rit me bedacht hebben, verdorie, ik heb allemaal plaatsen gepasseerd. Daar had ik helemaal niet in de gaten. En dat is voor mij dus niet zo'n enorm probleem. Maar de vraag die ik heb is, bij die enorme digitale versnelling, wat allemaal verloren gaat uit het bewustzijn op het moment dat we al die antwoorden gewoon al krijgen in hoe je navigeert in de onderwijswereld en hoe je navigeert in je pedagogisch handelen. Daar maak ik me wel zorgen om. Dus dan kan het antwoord wel gegeven zijn in tekst, maar dat betekent helemaal niet dat de leraren het doorleefd hebben. En ja, dat vind ik spannend.
De leraren en de leerlingen.
De leraren en de leerlingen, maar ook de lerarenopleiders. Ik probeer zelf de hele tijd bij mijn studenten die vraag tot leven te brengen. Wat is jouw pedagogische verantwoordelijkheid als leerkracht? En die vraag komt pas echt tot leven omdat je van mens tot mens probeert te prikkelen. En ook kunt zeggen, ach, ik weet dat je het allemaal niet zo interessant vindt, maar denk hierover na, lees deze tekst, verdiep je erin. Zeg het als je het saai vindt. Dat zijn allemaal, en dat is een hele menselijke interactie waar, en als je dat vaak probeert, kan er een moment ontstaan waarbij de student opeens zegt, dit is interessant. En de AI kan dat waarschijnlijk ook voor een heel groot deel, maar niet van mens tot mens. En dat vind ik een wezenlijk aspect van die pedagogische opdracht.
Wat mis je dan? En toch even je metafoor. Je komt aan in Zwolle en je hebt allemaal dorpen niet bewust ontmoet of zo, bij stilgestaan. Maar je hebt waarschijnlijk hele interessante andere dingen gedaan. Hè, in je hoofd, of je hebt nagedacht, of je hebt misschien naar een podcast geluisterd, of naar de radio, of whatever. Ja. Of naar goede muziek. Hè, dus is het erg dat je die steden niet hebt gezien? Is het erg dat die leerkracht, hè, als hij gauw iets wil weten over Hannah Arendt, dat hij dan even daarmee geholpen wordt, zonder dat hij tot en met Heidegger alles gelezen moet hebben?
Nou ja, om dus in mijn reis naar Zwolle, wat er dan in wezen gebeurt, is dat je helemaal niet per se in verbinding bent met die reis. Niet in verbinding bent met de wegen en gewoon bijna gedachteloos navigeert op zo'n app. En nogmaals, dat is voor mij in dat geval dus niet per se een probleem. Maar als je dat vertaalt naar je onderwijs, dat je eigenlijk de reis van je onderwijs niet meer in verbinding doet met de leerlingen om je heen, met wat er in de ruimte in de klas allemaal gebeurt, met je eigen afwegingen, vind ik dat wel een probleem. En daar zit voor mij dus een belangrijk verschil. Ik kan er een heel concreet voorbeeld van geven. Ik observeer veel studenten die hun lessen geven. En ik zie dat dat de lessen nu in sommige klassen heel erg gebaseerd zijn, bijvoorbeeld op een programma als Snapit. Of Kinsey. Er zijn heel veel van dat soort aanbieders. En dat heeft ook een functie. Maar wat je ziet gebeuren is dat dan in de digitale methode al een soort activering van de voorkenner staat. En die wordt dan al uitgeschreven. Nou, die projecteer je dan en dan lees je dat als leraar voor. En vervolgens zitten alle leerlingen achter schermpjes en ga je je opdrachten maken. En dan moet ik als opleider ook tegen mijn studenten zeggen, kijk je nog wel naar je leerlingen? Zag je wel die leerling achter de laptop, dat die steeds verveelder achter die laptop zit? En dan merk ik dat de studenten ook meteen zeggen, nee, maar we werken hier met Snapit. Terwijl ik denk, nee, we werken hier met leerlingen en met kinderen. En Snapit is een middel, maar het interveneert in die relatie. En als ik dan zeg, probeer ook eens een keer die laptops dicht te doen, dan krijg je ook heel snel de reactie, nee, maar dit is het middel wat wij gebruiken. En wat er dan in wezen gebeurt, is dat je dus anders gaat kijken. Dus je kijkt niet meer in eerste instantie bij dat de leerling gewoon met de ogen aan het knipperen is en veel spanning krijgt, maar je kijkt in eerste instantie naar de data die dat programma genereert. En pas daarna ga je kijken naar het kind. Dus de reis die je maakt in je onderwijs, waarin je continu bezig bent met een onderlinge afstemming, die verandert. En ik denk dat je het risico loopt dat je juist al die aspecten die zo wezenlijk zijn in het onderwijs, dat inchecken bij je kinderen, samen eigenlijk de onderwijsdag doormaken, dat die een beetje in vergetelheid raken.
Ja, snap ik. Als we allemaal een beetje hetzelfde zijn. Maar als ik kijk, wat het net even in het voorgesprek over de staat van het onderwijs. Als je kijkt hoeveel kinderen thuis zitten, als je kijkt hoeveel kinderen uitgaan op school omdat ze niet aangeboden krijgen wat ze wel zouden kunnen krijgen, dan denk ik van, nou, wat heerlijk. Want je kan eigenlijk die hele klas met Snapit of met welke tooling dan ook, kan je op eigen niveau, kan je weer een stap verder brengen. Dus we hoeven niet allemaal weer naar het gemiddelde te gaan. We hoeven niet allemaal weer groepjes van de maan en de zon en jij bent groen en ik ben oranje en zij is rood. Dat soort groepjes hoeft allemaal niet. Want iedereen kan echt gewoon didactisch op zijn eigen persoon worden aangesproken. En vervolgens heeft die leraar hartstikke veel ruimte om het kind te zien.
Ja, daar wil ik een tweeledig antwoord op geven. Het eerste is dat ik ben ook, als het hierom gaat, een beetje conservatief. Daarin is mijn denken hierover ook te gekleurd. Dus ik zou jullie van harte ook willen aanmoedigen om in de podcast ook mensen uit te nodigen die hier meteen laaiend enthousiast op reageren. Want dat is ook heel gezond voor dat gesprek over AI. Want ik denk inderdaad dat ik wel bepaalde hele belangrijke aspecten van AI over het hoofd kan zien. Vanuit mijn skepsis. Toch blijf ik wel sceptisch, omdat het dus ook de vraag is of dat nou uiteindelijk leidt tot goed onderwijs. Want je zegt wel, oh, we kunnen voorbij de maantjes, de zonnetjes en de sterretjes, maar in wezen versterkt het hele idee van gepersonaliseerd onderwijs, versterkt een hyperindividualisering die ik ook niet gezond vind voor het onderwijs. Dus ik vraag me af of dat voor onze samenleving goed is.
dat je inderdaad steeds meer gepersonaliseerd onderwijs krijgt. Ik vraag me af of het inderdaad een oplossing is voor die zonnetjes, maantjes, sterretjes, of juist een versterking daarvan is, die inderdaad dan niet meer door interventie van de leerkracht gebeurt, maar juist door interventie van het systeem. Maar de hele veronderstelling dat we alle leerlingen een individueel traject moeten aanbieden, vind ik pedagogisch ook wel discutabel. In ieder geval zodat het enige is wat je doet in je onderwijs. Natuurlijk,
waarom is het discutabel?
Omdat het onderwijs zoveel meer is dan een individu dat een eigen leerpad volgt. Het is juist ook een plek van samen leren en samen leven. En het is natuurlijk ook mogelijk om met AI en digitale technologie prachtige tools te maken die dat samen leren en samen leven versterken. Dat moet dan dus wel ontwikkeld worden. En als je kijkt naar de tools die op dit moment worden ontwikkeld, zijn dat heel veel tools die werken vanuit het idee dat je zoveel mogelijk beloond moet worden voor wenselijk gedrag en dat je zo individualistisch mogelijk moet gaan leven. En als je dus bedenkt dat onze hele generatie of al onze kinderen van een 4e tot en met een 18e in een systeem zetten die individualistisch gedrag eigenlijk bevordert en heel veel beloningen geeft, dan creëer je eigenlijk met al die digitale tools een soort van leercasino, waar iedereen heel erg in zijn eigen wereld zit. En ja, vervolgens hebben we in mijn ogen de generatie dan ook veel te weinig toegerust om met elkaar op te trekken.
En die passen dan niet meer bij jou in de wijk?
Nou ja, dan hebben we in onze wijk dan nog meer werk te doen. En gelukkig kan dat ook, omdat je natuurlijk altijd weer mensen hebt die dat systeem kunnen doorbreken. En ik laat me ook heel graag bekritiseren door allemaal mensen die hier kritische kanttekeningen bij hebben. Maar ik wil wel de vanzelfsprekendheid van geïndividualiseerd, gepersonaliseerd onderwijs, dat dat dan enorm wenselijk is, wil ik wel problematiseren. Ik zou het juist andersom willen zeggen. Wat mij betreft hebben we al voor een groot deel te gepersonaliseerd onderwijs. Ik vind het te gênant voor woorden dat ik als tiener op mijn 12e al werd gescheiden van de kinderen die later timmerman werden. Daar schaam ik me kapot voor dat we zo'n samenleving hebben. En als je gebruik maakt van AI, dan moet je heel kritisch kijken hoe je het onderwijs op zo'n manier inricht dat je nog met verschillende lagen van de samenleving in aanraking blijft komen. Nee, dat vind ik een hele belangrijke opdracht. En de ervaring van de afgelopen jaren, ook met AI, is dat het juist enorm uit het bocht kan vliegen. En dat het juist ook de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid in de samenleving alleen maar kan versterken.
Hoe dan?
Met de toeslagenaffaire. En dat is dan technisch. Dat is in ieder geval een algoritme die wel zelflerend was. Maar daar zie je dat juist de mensen die het meest kwetsbaar zijn in de samenleving, door dat algoritme eruit gekozen worden en dat je geen zicht meer hebt op wat daar gebeurt. Dus je ziet in het sociale domein, zie je al dat met de belofte van deze technologie gaat juist het rechtvaardiger maken, zie je dat er allemaal parameters worden toegevoegd die de onrechtvaardigheid in de samenleving reproduceert. Ik heb nog geen enkel overtuigend argument gehoord waarom dat in het onderwijs niet kan gebeuren. En dat betekent dat als je dus gedachteloos deze technologie omarmt in een context van een lerarentekort, dat je een heel groot risico loopt dat juist die leerlingen die het hardste een betrokken leerkracht nodig hebben, die ze ook enorm kan helpen, dat die slachtoffer worden van een systeem wat bedoeld is om de onrechtvaardigheid te bestrijden, maar uiteindelijk eigenlijk gewoon die onrechtvaardige elementen in ons systeem reproduceert. Want dat is wat AI doet. Die reproduceert ook heel veel van die menselijke patronen. En dan onder het mom van het lerarentekort aanpakken, geven we alle kinderen in de achterstandswijk een device en zeggen we, oh, jullie krijgen een persoonlijke leerkracht. En als we daar niet kritisch over nadenken welke mechanismen we daarmee versterken, dan kun je over 20 jaar alsnog een situatie hebben dat het een privilege is om een persoonlijke leraar te hebben. Dus daar moeten we van tevoren heel goed over nadenken. Wat betekent dan een rechtvaardig systeem? Wat betekent die systeem dat de kansengelijkheid daadwerkelijk versterkt? Wat betekent dat voor wie je tot welke technologie toegang geeft? En die discussie die vindt in de academie ongetwijfeld plaats, maar op de scholen totaal niet.
En je benoemt dus nu eigenlijk het risico van gedachteloosheid, noemde je eerst. Wat gaat er allemaal verloren uit het bewustzijn? Het feit dat de reis verandert, dat je alleen maar de bestemming eigenlijk centraal stelt en niet meer de reis ernaartoe. De individualisering, het versterken van ongelijkheid.
Ja.
Dat is al een aardig rijtje. Die dingen die je dus nu genoemd hebt, is dat al het onheil wat je voor je ziet? Of missen we dan nog grote onheilspellende elementen?
Nee, ik denk wel dat dat de belangrijkste is.
Maar er zit wel meer achter. Het is niet alleen maar onheilsdenken. Het is ook een soort een dynamiek die je nu al ziet in het onderwijs. Die ik zorgelijk vind, die alleen maar verder versterkt wordt. Dus dat heeft ermee te maken dat we... Jo Berding heeft een tekst geschreven waarvan ik de titel vergeten ben. Maar die had een hele... En die thematiseerde ook eigenlijk dat er door de instrumentalisering in je onderwijs... dat er heel veel tussen de leerkracht en de leraar in komt te staan. En dat je nu geen oudergesprekken meer voert... gewoon op basis van je eigen aantekeningen en je eigen observaties... maar dat je dat moet onderbouwen met leerlingvolgsystemen... en met allerlei data die je erbij moet halen. En daarmee komt er dus eigenlijk een laag tussen die leerkracht en de leerling. En die heeft ook een functie, maar die kan ook leiden tot vervreemding. En ik heb wel de neiging om iets meer te hameren op die vervreemding. Maar dat is ook omdat ik dat zie bij mijn studenten. Dat ze bijvoorbeeld ook vragen van... hoe kan ik zien wat de sociale status is van mijn leerlingen in de klas? En het eerste wat ik zeg is gewoon goed kijken. Ga met ze spelen op het speelplein. Ga kijken hoe ze met elkaar omgaan. Ga kijken ook hoe een gezichtsuitdrukking is... als ze naast bepaalde kinderen zitten. En voer gesprekken met je leerlingen. Dat is echt de allerbelangrijkste manier... om zicht te krijgen op die sociale status. En ja, natuurlijk kun je ook een sociogram afnemen. Maar wat je ziet is dat zodra studenten dan het woord sociogram horen... dan denken ze, oh, dat is veel interessanter. Want dan kun je tabelletjes van maken en allemaal overzichten. En dan kun je analyses mee doen. En dat kun je dan ook delen met de kinderen. En daar gebeurt iets. En daar gebeurt iets wat je eigenlijk ook een beetje dus kan vervreemden... van gewoon die hele basale relatie... waarin je als leerkracht met je leerlingen optrekt. En daar ligt dus een belangrijke zorg...
Ik snap je zorg, maar je begon ook dat je je leerlingen of je studenten vertelt over de rol van de inspectie. Het is natuurlijk wel waar een gemiddelde school op bevraagd wordt als er een inspectiebezoek komt.
Ja.
He, dus ik heb onlangs een inspectiebezoek meegemaakt bij de school in mijn baan hiervoor. De eerste vraag was niet, hoe is het met jullie kinderen?
Nee.
Wie zit er daar? De eerste vraag is van, goh, we zien aan deze wijk dat het verwacht zou kunnen worden dat ze een bepaald niveau halen. Dat zien we nog niet altijd terug in de cijfers. Leg eens uit. Die vraag wordt wel gesteld.
Nee, dat klopt.
Ja, dus ik ben dan eigenlijk tweeledig. Zou het daar een rol in kunnen spelen? Zou AI daar wel iets in kunnen doen? Dus door dat kind wat misschien de potentie heeft... om meer uit zichzelf te kunnen halen... zou die dat kunnen versterken? Of heb je gewoon ook kritiek op de onderwijsinspectie?
Dat is leuk. Er wordt een hele grote systeemreflectie wordt dit... Nou, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste punt is dat AI je nooit kan ontslaan van die pedagogische verantwoordelijkheid die je hebt als leerkracht om het in je klas goed te doen. Of als schoolleider in uitdagende wijken om goed aan te sluiten bij je doelgroep en tegelijkertijd ook te zorgen dat je leerlingen een stevig inhoudelijk fundament meekrijgen. En ik word er sceptisch van dat er nu wordt gedacht, oh, dankzij deze technologie wordt het allemaal beter. Dan denk ik, ja, dat vraag ik me af. In wezen is het precies dezelfde verantwoordelijkheid als 40 jaar geleden, als 50 jaar geleden, als 100 jaar geleden. En verandert je instrumentarium daarin. Maar terwijl je instrumentarium verandert, kan ook je verbinding met die pedagogische opdracht veranderen. En ik denk inderdaad dat mede door de onderwijsinspectie, dat er een bepaalde dynamiek in zit waarbij je heel erg wordt afgerekend op meetbaarheid. Die heeft ook een vervreemdende werking. Want je moet heel erg je best doen om als schoolleider, als je het goede doet en dat uit zich niet in de resultaten, om dan uit te leggen wat je aan het doen bent. En daar heb je ook krachtige schoolleiders voor nodig die zich laten bevragen door een inspectie. Want zo'n inspectie heeft ook een rol in het systeem. Maar die heeft ook tegengas nodig. En dat kun je alleen geven als je overtuigd bent van je eigen pedagogische opdracht en weet waar je staat.
En het tweede deel, hè, dus die kinderen die in zo'n sterk pedagogisch klimaat zitten... toch helpen naar hun niveau met behulp van AI. Want die heeft natuurlijk eindeloos geduld. Hè? En die leerkracht die moet het ook allemaal verzorgen. Hè? En dat kind wat meer in zich heeft op rekengebied.
Ja, ik ben er echt van overtuigd dat uiteindelijk... dat het echt enorm belangrijk is, dus laat het helder zijn... om juist op bepaalde scholen. Ik woon zelf in een wijk waarin er enorme laaggeletterdheid is. Waarin ik, als ik daar ook observeer in de klassen, merk deze leerkrachten hier moeten echt harder werken. Dus het is echt cruciaal dat je juist in die wijken de beste leraren hebt. Die de beste vakinhoudelijke kennis hebben, de beste vakdidactische kennis hebben. Maar daar start het dus mee. Dus juist die wijken moeten de beste leraren hebben. En als AI hun daarbij kan helpen, kan een goede leraar daar ook een goede inschatting in maken. Waar ik me dus echt tegen blijf verzetten, is dat die wijken de beste AI-systemen moeten hebben. Nee, die moeten de beste leraren hebben. Die heel goed weten wanneer je bepaalde instrumenten wel inzet en wanneer niet. En die dus ook zijn toegerust om zich te wapenen tegen de dwingendheid van dat systeem. Want van daar ligt dus bij mij een zorg dat AI staat natuurlijk voor kunstmatige intelligentie en die maakt afwegingen en keuzes voor jou. En dat kan soms enorm helpen, maar dat kan ook soms helemaal de verkeerde kant uitgaan. En dat kun je alleen op waarde schatten op het moment dat je heel stevig staat als professional. En daar moet dus wat mij betreft de aandacht heel erg naartoe gaan. Hoe zorgen we dat die professionals zo stevig mogelijk staan? In plaats van dat het gesprek heel erg gaat, oh, we hebben een lerarentekort. In bepaalde wijken hebben ze extra ondersteuning nodig. Laten we die systemen daar intrekken om te compenseren wat zij tekortkomen. Want als je dat gaat doen, dan heb je op de lange termijn gewoon steeds minder competente leraren. Die steeds meer gaan leunen op kunstmatige systemen waar je de grip op verliest.
Ja, dat is natuurlijk wel een patroon wat je in de samenleving ziet, toch?
Nou ja, en dat is dan weer even een uitstapje naar de wijkraad. Omdat je daar in de wijk hebben we dus heel veel contact ook met ambtenaren over problemen die bewoners dan bij ons ter sprake brengen. En dan kun je situaties hebben dat er in bepaalde straten de stoeptegels loszitten. En dan neem je een ambtenaar mee naar die straat, die dus zelf verantwoordelijk is voor het goed onderhouden van die straat. En die zegt dan, ja, dit klopt, dit is inderdaad een probleem, maar doe wel even een melding in de MeldR-app, want anders kan ik er niks mee. Maar er gebeurt dus iets heel wezenlijks, dat je dus pas kunt handelen als het in het systeem staat. En dat kun je die ambtenaar ook niet kwalijk nemen, want het hele systeem is zo ingericht dat ze pas mogen handelen en pas geld krijgen als het in het systeem staat. Maar dat is wel hoe die digitale systemen werken. En dat is ook hoe het in het onderwijs kan gaan werken. Dat je pas mag handelen als het systeem daar akkoord voor geeft. En ik vind dat we daarvoor moeten oppassen. Ik denk dat ik expertise heb op het gebied van onderwijspedagogiek en ook op het gebied van, nou, hoe kun je systemen zo inrichten dat mensen tot bloei komen. Maar ja, het is dus ook omdat ik dan gewoon soms denk, ach, verdiep je eens even goed in zo'n kunstmatige intelligentie voordat je een grote mond hebt.
Nou ja, je roept volgens mij gewoon op voor het meesterschap van de persoon die in een klas met kinderen aan de slag gaat.
Ja, ja, dus, maar ik ben daar dus ook in ambivalent hoor, want ik sta heel erg voor die professionaliteit van een leerkracht. En daar ben ik echt van overtuigd dat ook over 100 jaar... we nog onderwijs nodig hebben waarin de leerkracht het hart van het onderwijs vormt. En ook dat is een zin die ik heb gestolen van Bista, maar ik heb hem dus nooit meer kunnen vinden. Maar ik weet ergens in een publicatie van Bista zegt hij dat de leerkracht de centrale actor moet zijn en niet een centrale factor in het onderwijs. En dat is een van mijn belangrijkste drijfveren. Dat het altijd nog om die mens blijft gaan. En dat de leerkracht niet gereduceerd wordt tot een factor in het onderwijsproces, waarbij je dus kunt zeggen, oh, er is een standaard deviatie van zoveel waarmee we kunnen aantonen dat AI ten opzichte van de leerkracht, als je alleen maar AI doet, dan gaan de leerresultaten omhoog. Ik denk dat we best een tijd kunnen krijgen over 1 jaar of 20... waarin dat soort onderzoeken er zijn. Maar dat je dan de principiële keuze maakt, nee, het draait altijd om de mens in het onderwijs. Omdat het onderwijs een plek is waar je als mens gevormd wordt. Zoals je ook, en daar is toch dan weer een parallel. Ja, ik was niet per se van plan om het de hele tijd over de wijkraad te hebben, maar ik zie daar heel duidelijk parallellen. Omdat je in de lokale overheid ook, zijn heel veel systemen enorm efficiënt georganiseerd. Dus op het moment dat er nu een boom gekapt wordt, staat dat in een prachtige app. Maar wat bewoners willen, is gewoon een lintje met de mededeling, deze boom wordt gekapt, en een ambtenaar met wie je daarover in gesprek kunt. Omdat het verdorie onze samenleving is dat je met elkaar in gesprek kunt gaan. En dat je elkaar kunt aanspreken over de keuzes die je maakt. En in vredesnaam laat het onderwijs een plek zijn waarin we dat cultiveren en vasthouden. In plaats van dat we die hele dialoog gaan wegorganiseren omdat het niet zo efficiënt is. Want dat gebeurt al overal in het publieke domein. En ik of ik voel me verantwoordelijk om het onderwijs daartegen te beschermen.
Je zegt net dat je een aantal dingen waar heb je verstand van. En één noemde je hoe je een systeem kan inrichten zodat de mensen tot bloei komen.
Nou, nee.
En ik snap wel dat je dat niet nu zeg maar voor elk systeem wereldwijd kan zeggen. Maar dat is natuurlijk wel een relevante vraag in deze context. Want hoe kan je dan een onderwijssysteem mogelijk dus met AI? Of welke rol heeft AI dan in dat onderwijssysteem zodat mensen zoveel mogelijk tot bloei komen? Want AI is wel ook onderdeel van de wereld.
Ja. Ja. En zal dat ook steeds meer worden. Dus het heeft ook geen zin om je daartegen te verzetten. Maar als dus de vraag is, hoe ziet zo'n gezond onderwijssysteem eruit? Is wat mij betreft één cruciaal component dat ook over 40 jaar alle kinderen in Nederland van hun 4e tot en met hun 18e een leraar hebben die hen persoonlijk kent, die met hen het gesprek kan blijven aangaan over de wereld om hun heen, die ziet wat ze pedagogisch nodig hebben, maar ook vakinhoudelijk echt is toegerust om kennis over te dragen over die wereld en die samen met leerlingen kan optrekken. Dus dat is het voor mij echt een cruciaal component voor een gezond onderwijssysteem. Dat er altijd een leraar voor je is. En dat betekent dus wat mij betreft ook dat we een probleem hebben als het gaat over thuiszitters.
Of een lerarentekort.
Of een lerarentekort. Dus dat zou ik ook nooit ontkennen. Maar dat los je wat mij betreft niet op door die leraar gewoon te vervangen door een kunstmatig systeem. Je moet manieren bedenken hoe je kunt zorgen dat ieder kind en iedere jongere van zijn 4e tot en met zijn 18e een leerkracht heeft die persoonlijk betrokken is bij diegene. Zowel inhoudelijk als pedagogisch. Dus dat vind ik één belangrijk aspect. En een tweede belangrijke aspect is dat de school ook een plek blijft waar je in aanraking komt met verschillende perspectieven. Dus met andere leerlingen om je heen. Die andere overtuigingen hebben. En dat je ook met elkaar dus het gesprek voert van oké, wat willen we nou in deze wereld? En ook daarbij kan AI dus ondersteunend zijn, maar dat vind ik echt een cruciaal aspect.
Hoe dan? Hoe bedoel je dat ondersteunend in dit geval?
Nou ja, gewoon door heel concreet. Ik kan me best voorstellen, ja, dan ga ik allemaal van die ouderlijke voorbeelden geven als dat je samen analyses maakt van, nou bijvoorbeeld waar een spijkerbroek vandaan komt. Dat kunnen allemaal mooie projecten zijn die je 10 jaar geleden deed op basis. Daar ging je ook googlen en je daarin verdiepen. En ik kan me best voorstellen dat je dan aan AI vraagt, kun je die informatie aan me aanleveren en dat het sneller gaat. Maar uiteindelijk moet je altijd nog tot die informatie verhouden. Wat is de klimaatimpact? Wat vinden wij daarvan? Dus dat die vraag altijd centraal staat. Wat vind ik van de wereld om me heen? Wat leer ik daarover? En dat je dat ook in gezamenlijkheid met elkaar doet. Dus dat vind ik een tweede cruciaal element. En dat je ook, en dat is een derde element, dat je eigenlijk, dat het onderwijs een plek is waar je wordt toegerust om, nou ja, bijna, ik ga nu iets zeggen waarvan ik eigenlijk weet dat het niet kan, maar dit is de enige manier om de woorden te geven aan wat ik belangrijk vind. Dat je los van de systemen je kunt verhouden tot de wereld. Dat op het moment dat opeens overal de stroom uitvalt en al die systemen ons in de steek laten, dat we dan nog steeds een generatie hebben die zeggen, hey, maar we kunnen met elkaar de wereld maken. En ik kan me staande houden in deze wereld. En ik zeg, ik weet dat het bijna niet mogelijk is, omdat je natuurlijk nooit helemaal los van instrumenten mens kunt zijn. Dat snap ik heel goed, maar ik vind het wel, om terug te komen op het voorbeeld aan het begin van Google Maps, ik kan ook navigeren zonder Google Maps.
Hartmut Rosa heeft hier een mooi boek over geschreven. Onbeschikbaarheid heet dat. Dat is echt een aanrader voor de luisteraar. Die gaat over, is alles beschikbaar? Of we zijn zo gewend geraakt dat alles beschikbaar is. Ik wil de weg weten, dus ik kijk op mijn telefoon. Ja. Maar wat doe je als je die telefoon even niet hebt of er is een power cut? Ben je dan nog steeds in staat om je weg te vinden? Of ben je helemaal afhankelijk geworden?
Ja, en dat is ook een hele belangrijke drijfveer voor mij als opleider. Ik ben er echt gedreven voor dat ook studenten over 20 jaar nog steeds kunnen schrijven. En ik weet om eerlijk te zijn niet hoe ik dat voor elkaar ga krijgen op een goede manier. Ja, de makkelijkste manier is om gewoon alles weer op een papier met pen te doen. Dat vind ik dan ook weer een beetje ouderwets. Het kunnen schrijven en zelf gedachten kunnen formuleren in schrift vind ik een cruciaal element van
van het opleiden van leraren, omdat je door te schrijven ook je gedachten aan het ordenen bent. En ook die weerbarstigheid van een leeg papier naar daar gedachten opbrengen en daarin moeten schrappen, dat vind ik echt een cruciaal aspect van het leraar zijn en zorgvuldig kunnen nadenken. En ik ben heel erg aan het zoeken naar manieren hoe je dat nog intact kunt laten. En dat gaat dus ook heel erg over je staande nog kunnen houden in een wereld vanuit je eigen manier van denken. Zelf kunnen redeneren, zelf gedachten kunnen formuleren, zelf een positie in kunnen nemen. Dat vind ik echt een cruciaal aspect.
Ja. Een nadeel van zelf een positie innemen als leraar is dat een leraar gewoon ook gehinderd wordt door zijn eigen bias. Zijn eigen vooroordelen. Rob en ik hadden vanmorgen een gesprek naar aanleiding van onderadvisering. Dus dat kinderen eigenlijk te laag worden ingeschat in het onderwijs. Doordat die leerkracht toch met te veel oordelen als bril kijkt naar het kind.
Ja.
Ik denk dan van, er is niks zo neutraal en zuiver als een AI-systeem.
Ik wil daar op twee manieren op reageren. Het eerste is om even die zin te herformuleren, zou ik zeggen. Het menselijke van je eigen positie innemen is dat je ook vooroordelen kunt hebben en een bias kunt hebben. Ja, of dat een nadeel is. Ja, dat kan nadelen hebben. Dat kan ook enorme voordelen hebben. Maar het grote voordeel van een mens is dat je daarover in gesprek kunt gaan en dus verantwoordelijkheid kunt nemen. Op het moment dat een leerkracht een bias heeft, kun je daar het gesprek over voeren. En kun je ook van gedachten veranderen. Je kunt als mens andere perspectieven aangereikt krijgen.
Een grote vraag voor een kind van 11, die niet genoeg gezien wordt en die naar een school wordt doorverwezen omdat de leerkracht dat zegt.
Een grote vraag, maar dat is dus wel wat mij betreft de rol van de leraar om zichzelf daarin te blijven bevragen. Het is ook de belofte van het onderwijs dat leerlingen ook in staat zijn om van gedachten te veranderen. Sterker nog, wat mij betreft is dat de belofte van een democratie. Als iedereen vastzit in zijn eigen denkkader, heeft het ook niet per se zin om van gedachten te wisselen en de dialoog te voeren. Je voert de dialoog om met elkaar van perspectief te wisselen. Omdat er altijd een mogelijkheid is dat je van gedachten kunt veranderen en dat je een samenleving op een andere manier kunt inrichten. Dus ja, leerkrachten hebben biases. Ja, leerkrachten hebben beperkingen. En ja, daar kun je altijd met elkaar het gesprek over voeren, als collega's onderling, als schoolleiders. Je kunt professionaliseren en ik vind dat prachtig. Dus dat is een eerste. En dan een tweede reactie op het idee dat die digitale technologie neutraal is. Dat is echt, ik vind dat een absurd idee. Ik heb ook nog nooit iets van een technologie gezien die daadwerkelijk neutraal is. Maar ik ben wel heel veel mensen tegengekomen die dat beweren. Maar ik denk echt dat we daarmee moeten kappen met beweren dat technologie of systemen waardevrij zijn. Dat is gewoon onzin. Het stuurt je altijd een bepaalde kant op. Op het moment dat wij zitten hier nu aan een tafel en kijken elkaar in de ogen aan. We hadden er ook voor kunnen kiezen om in busopstelling te zitten. Dat ik vooraan zat en jullie achter mij. Dan hadden we een heel ander gesprek gehad. Dat is dus niet neutraal. Dus de inrichting van je ruimte beïnvloedt de manier hoe je het gesprek voert. En ook de mogelijkheden die ontstaan om met elkaar contact te hebben. Dus ieder systeem wat je gebruikt, of dat nou digitaal is of analoog, heeft bepaalde waarden in zich verstopt. En juist digitale systemen die adaptief worden, en zeker systemen met kunstmatige intelligentie, maken keuzes en zijn dus waarde geladen.
Maar dan help mij toch even, en niet om Snapchat te bashen,
ja,
maar wel om te begrijpen wat je dan zegt in relatie. Er zijn veel scholen die met Snapchat,
ja,
en je werken. En je zegt ook, je hebt een verantwoordelijkheid als je daarmee werkt. Dus mij helpt dat voorbeeld wel en we kunnen het er,
ja,
altijd uitknippen.
Nee, ja, dat is waar. Ja, nee, maar samen met mijn collega's Heitske en Laura, leerkrachtonderzoekers, doen we nu casusonderzoek op scholen naar hoe zij omgaan met digitale technologie. En daar kom je heel veel situaties tegen waarbij bijvoorbeeld kinderen beschrijven hoe ze, als ze in Snapchat aan het rekenen zijn, Snapchat werkt heel erg met punten geven voor als je een goed antwoord hebt en soms minpunten geven voor een fout antwoord. Nou, daar zit dus al een bepaalde waardegeladenheid in, omdat het een bepaalde visie is op leren waarbij je leert met belonen en straffen. Dus daar wordt al, dat is niet een neutrale keuze. Er zijn ook heel veel andere manieren van leren waarbij je bijvoorbeeld meer sociaal constructivistisch werkt of meer inhoudelijke feedback geeft en het niet verbindt aan punten. Maar het systeem kiest ervoor om dat te koppelen aan punten. En wat je dan ziet is dat die leerling ook zoveel mogelijk punten wil gaan halen. Waarbij je dus vooral als leerling, volkomen begrijpelijk, gericht bent op zoveel mogelijk goede antwoorden halen. En zo snel mogelijk goede antwoorden halen. Dus snelheid en goede resultaten worden beloond. Daar ga je heel erg op richten. Maar misschien denk je helemaal niet zorgvuldig na. Denk je ook helemaal niet na over, oh, waarom is dit het goede antwoord? Het wordt ook niet aangemoedigd. Het systeem geeft jou punten als je zo snel mogelijk het juiste antwoord geeft. En je ziet dat dat kinderen ook heel erg onder druk zet. En daarbij zie je dus dat die technologie niet neutraal is. Betekent niet dat die per definitie verkeerd is. Ik geef nu een voorbeeld wat ik zorgelijk vind. Maar hij is in elk geval niet neutraal.
Ja, en het is dus niet neutraal omdat het handelen beïnvloedt.
Nee, omdat er ook bepaalde waarden in zitten. Dus er zitten waarden in over wat een goed leerproces is. Blijkbaar is een goed leerproces een leerproces waar je bij je cijfermatige beloning krijgt voor een goed antwoord. Dat kan ook niet. Je kunt ervoor kiezen om dat heel anders in te richten. En daarin worden dus bepaalde keuzes gemaakt. En denk ik eigenlijk dat heel veel van die programmeurs, die denken daar helemaal niet over na. Die weten, hebben misschien geleerd bij gedragsbeïnvloeding dat beloningen geven heel goed werken. Je ziet dat in alle apps. Ook Duolingo werkt heel erg met het geven van stickers en beloningen. Ja, dat werkt bij mij ook.
Sterretjes, duimpjes.
Ja. Dus, en dat is nu hoe alle digitale technologie wordt ingericht, omdat het effectief is. Ja. Maar daar zitten dus bepaalde waarden in verstopt.
Ja, ik weet niet of jij de potlood is ook technologie. Ja. Maar daar zitten niet per se waarden in verstopt in een potlood.
Nou ja, en in deze wel. Ik vind dat wat minder problematische waarde. Omdat een potlood is, je kunt een hoop zeggen over een potlood, maar het is niet heel erg adaptief. Ja, je kunt het adaptief maken door de punt een beetje te sluiten, maar daar heb je heel veel invloed op. En een potlood beweegt verder ook niet en spreekt niet tegen je. Dus daarin is er denk ik echt wel een verschil tussen kunstmatige intelligentie en digitale technologie en een potlood wat er gewoon ligt en wat je zelf kunt pakken of niet. Terwijl heel veel van die apps nu zijn echt naar je gaan schreeuwen. Met allemaal cijfers en bolletjes. Maar zelfs als je kijkt naar een potlood, zit er natuurlijk wel bepaalde waarden in. Want blijkbaar is het wenselijker om te schrijven met een potlood dan met een pen. En daar zitten ook allemaal overtuigingen dat je begint met het schrijven met een vulpen en pas later met een balpen. Daar is jaren aan onderzoek naar gedaan. En zijn ook heel veel verschillende opvattingen in. Maar als je iemand vraagt over schrijfonderwijs, die zal wel degelijk zeggen, het maakt heel veel uit of je een potlood of een vulpen gebruikt. En daar komen dan allemaal argumenten waar ik niet heel erg in thuis ben, want dat is niet mijn vakgebied. Maar dus ja, ook een potlood is waardegeladen. En
ja, Rob.
Ja.
Ja, ik ben nog aan het zoeken hoe dat zich verhoudt tot de waardegeladenheid van zo'n snippet, wat je noemt. Daar ligt het heel dik bovenop.
Nou ja, dus, er zit bij mij echt een belangrijk verschil tussen een potlood en een fysiek boek en een digitaal systeem dat adaptief is of kunstmatige intelligentie gebruikt, omdat het ook de potentie heeft dat het oordeel van jou uit handen neemt. Dat is echt een heel ander soort pretentie dan een potlood. Ja. Want als je een potlood neerlegt, dan ga je er nog vanuit dat je zelf een inschatting maakt of je dat wel of niet gebruikt. Als je materiaal neerlegt en ook boeken, dus ook methodes, hebben altijd van, nou, we geven dit aan je, maar je kunt natuurlijk ook iets anders doen. Je kunt ook een ander werkblad maken. En in die digitale systemen, die verkopen zichzelf ook met, we nemen jouw werk uit handen. Jij hoeft niet meer te oordelen. Je hoeft ook niet meer zelf na te denken wat een goede les is. Dat kan dit systeem voor je doen. Ja, ik vind dat een, als je de professionaliteit van leraren serieus neemt, vind ik dat een absurde claim. En ik snap niet dat mensen dan denken, oh, dat is fijn, ik hoef niet meer na te denken. Moet je voorstellen dat we, dat, want jij hebt zelf ook kinderen, ik je nu een app zou geven die zegt, oh, met deze app kun jij altijd zien of je kind honger heeft of niet. Dat is heel handig, hoef je nooit meer in de wieg zelf te kijken, maar die geeft gewoon een pingetje van, oh, je kind heeft honger. Ik hoop dat jij meteen zegt, ja, hallo, dat wil ik niet doen. Ik vind het heel waardevol om in de wieg te kijken. En het bizarre wat we doen is dat we in het onderwijs bij al die systemen denken, oh, dat is fijn.
Nou, omdat je dan 30 wiegen hebt staan en er niet allemaal, ja, in kan kijken, bijvoorbeeld.
Kijk, we hebben het 40 jaar geleden deden we dat wel. En dat ging ook niet allemaal perfect. Maar we zijn volgens mij ook heel veel problemen met elkaar aan het creëren om te legitimeren dat we deze technologie inzetten. Omdat het zo iets magisch heeft en we willen het zo graag inzetten. Dus ik denk, ja, 100 jaar geleden zaten er soms 50 of 60 leerlingen in de klas. Dat ging ook van alles mis. Maar ja, dat is inherent aan het onderwijs. Dat je het inderdaad goed moet organiseren, goed moet structureren en dat je altijd een efficiency-vraagstuk krijgt. Maar iedereen die beweert dat dat is opgelost door digitale systemen, heeft mijn conservatisme tegen zich.
En waar zit dat magische dan in, denk je?
Ik was laatst bij een onderzoekscongres van onderwijsonderzoekers en die presenteerde de virtual reality voor het opleiden van leraren. Die vertelde, en hierin word ik dus een beetje sceptisch hoor, want die collega's zijn in hun vakgebied waarschijnlijk heel erg sterk. Als onderwijspedagoog denk ik, wat gebeurt hier nou precies? Maar die vertelde, we hebben zo ontzettend veel aandacht besteed om avatars te maken die reageren als daadwerkelijke kinderen. En dan zie je het, ja, dan zit je gewoon te kijken naar een soort van de Sims. Allemaal in busopstelling met allemaal kids. En dan kun je er inderdaad als virtuele leerkracht langslopen en die leerlingen reageren dan op een bepaalde manier. Ja, ik snap dat daar heel veel tijd in heeft gezeten om dat te doen. Maar ik denk, dit kan. Je kunt hiervoor kiezen om dit te doen. En vervolgens zit je dan met allemaal onderzoekers die echt helemaal onder de indruk zijn van dat dat mogelijk is met die systemen. En dan denk ik, wow, we kunnen gewoon nu studenten opleiden met virtual reality. En dan kun je het even stilzetten en dan feedback geven. En ik denk de hele tijd, voor welk probleem is dit een oplossing? En dan wordt wel gezegd, vind je het dan niet heftig dat we studenten in één keer voor de leeuwen gooien? Zeker in het middelbaar onderwijs, waarbij je dus in één keer een klas hebt die heel heftig is. Dan denk ik, nee, dat is mijn beroep als lerarenopleider. Om studenten daarin te ondersteunen. En ik snap wel dat het een functie kan hebben, hoor, om met zo'n virtual reality dingen te doen. Maar ik denk dat die functie een stuk kleiner is dan we op dit moment bedenken. En dat we dus vooral bijna door de magie van die technologie betoverd zijn. Kijk eens hoe knap dat we dit kunnen. Terwijl er ook alternatieven zijn. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om met elkaar even intensieve improvisatietraining te doen. 3 keer als klas met z'n 30en. En daarna zelf die situaties uit te spelen. Kun je het ook stilzetten? Kun je met elkaar feedback geven? Sterker nog, dan heb je daadwerkelijke mensen die je feedback geven. Er zijn prachtige onderzoeken gedaan waarbij middelbare scholieren zelf op die manier leerlingen helpen met opleiden, die zelf een training hebben gegeven om leerling te spelen. Ja, dat is ook een gesimuleerde werkelijkheid. Maar daar heb je die hele virtuele wereld echt niet voor nodig. En toch zie je dat daar miljoenen subsidies naartoe gaan, omdat ook de overheid gewoon betoverd is door die techniek. Ik denk dan, wat zijn we dan aan het doen? Zeker als je bedenkt dat we om die techniek te maken het klimaat gewoon naar de knoppen helpen. Dus het bizarre is dat we ons heel erg laten betoveren door een virtuele techniek en een kunstmatige techniek die ons dan toegang kan geven tot die wereld, terwijl die wereld steeds meer naar de knoppen gaat.
Ondermijnt AI de belofte van de democratie?
Ja. Ja. En dat heeft te maken met die betovering. Ik denk dat iedere krachtige ideologie die gedachteloos wordt achtervolgd, de democratie ondermijnt. En als ik nu zie hoe gedachteloos enthousiast men AI ook neerzet als de oplosser van alle menselijke problemen, denk ik absoluut dat dat een bedreiging is. En als je alleen al kijkt naar een van de belangrijkste voorvechters van AI, die nu toch een autoritaire wereldleider steunt. Dan heb ik het concreet over Elon Musk. Dat is iemand die hele grote verhalen vertelt over hoe digitale technologie ons kan gaan redden. En alle oplossingen voor die we nu als wereld hebben, kan aanreiken. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan moet je heel erg sceptisch zijn naar mensen die beweren dat alle problemen die wij meemaken als wereld op te lossen zijn. Dus ja, dat kan de democratie bedreigen. Betekent het dat AI per definitie democratie kapot maakt? Nee. Maar we moeten daar altijd zelf kritisch bij blijven. Zorgen dat we grip houden op dat systeem. Zorgen dat we manieren bedenken om dat systeem ook binnen de perken te houden. Maar als we gedachteloos erin meegaan en ook naar ons laten betoveren door de belofte dat over 30 jaar de wereld opeens veel beter is, dan is dat absoluut een bedreiging voor de democratie.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.